De kerkenraad maakt u bekend dat volgende week zondag is het voorbereiding voor het heilige avondmaal, wat over 14 dagen zal worden bediend. In de ondertrouw zijn opgenomen Maurits Willem Trouwborst en Josina Bosman. Eveneens de ondertrouw opgenomen Gerbrand Donkersloot en Corolien de Haan. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen wij uit Psalm 142, daarvan de versen 1, 4 en 5. Kriek tot den Heere met luider stem, ik smeekte en riep vol angst tot hem. En wat er volgt uit Psalm 142, de versen 1, 4 en 5. stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet en zingen wij daarna uit Psalm 119, vers 83, wat vree heeft elk die uw wet bemint. Daarna zal ons gelezen worden uit de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 15, de versen 1 tot en met 13.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Sterk zijn schuldig de zwakheden der onsterken te dragen en niet onszelf te behagen. Dat dan het iegelijk van ons zijn naaste behagen ten goede tot stichting. Want ook Christus heeft zichzelf niet behaagd, maar gelijk geschreven is, de smadingen dergenen die u smaden zijn op mij gevallen. Want al wat tevoren geschreven is, dat is tot onze lering tevoren geschreven, opdat wij door lijdzaamheid en vertroosting der schriften hoop hebben zouden. Doch God de lijdzaamheid en de vertroosting geven u, dat gij eensgezind zijt onder elkander naar Christus Jezus. Opdat gij eendrachtelijk met één mond moogt verheerlijken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Daarom neemt elkander aan, gelijk ook Christus ons aangenomen heeft, tot de heerlijkheid Gods. En ik zeg dat Jezus Christus een dienaar geworden is der besnijdenis vanwege de waarheid Gods, opdat hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen en de heidenen God vanwege de barmhartigheid zouden verheerlijken gelijk geschreven is. Daarom zal ik u belijden onder de heidenen en uw naam lofzingen. En wederom zegt hij, wees vrolijk gij heidenen met zijn volk. En wederom loof de Heere al gij heidenen en prijst hem al gij volken. En wederom zegt Jesaja, er zal zijn de wortel van Izi en die opstaat over de heidenen te gebieden. Op hem zullen de heidenen hopen. De God nu der hoop vervullen uw lieden met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat gij overvloedig mocht zijn in de hoop door de kracht des Heilige Geestes.
Gemeente, de tekst voor de prediking is uit het gelezen schriftgedeelte Romeinen 15, daarvan vers 13. Daar lezen wij Gods woord al dus. De God nu der hoop, vervullen u lieden met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat gij overvloedig moogt zijn in de hoop, door de kracht des Heiligen Geestes. Tot zover. Wij willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. En in de voorbeden gedenken wij zuster G.E.M. Ruysen-Baan, die nog in het Erasmus MC verblijft. En wij doen ook voorbeden voor Hester Verbaas. Zoeken wij samen Gods heilig aangezicht. O almachtige, eeuwige God in de hemel, gij schenkt het ons dat we deze rustdag mogen houden aan het begin van een nieuwe week. U hebt ons gespaard en gedragen. Uw zegenende handen zijn nog over een ieder van ons uitgebreid. Heren, wij mochten ook weer in vrijheid opgaan naar de kerk. U hebt gespaard en bewaard ook in vakantietijd. Uw bewaring geschonken en nu brengt gij ons samen onder de bediening van uw heilig woord. Wat zijn het vele gunstbewijzen die gij ons verleent. Doe het ons verstaan, Heere, het is alles onverdiend. Het ligt aan onze kant immers verzondigd. En wat zijt gij dan groot in goedertierenheid, dat u nog geen voleinding met ons hebt willen maken, maar dat u ons achterna wilt wandelen met de verkondiging van uw woord, de boodschap van het evangelie van vrije genade. En dan smeken we van u, zoudt gij zelf in ons midden willen zijn met de krachtdadige, liefelijke werkingen van uw Heilige Geest, opdat in spreken en in luisteren het mag zijn naar de zin en mening van uw Heilige Geest. Alleen in die weg kan er toch vrucht en zegen vallen. En Heere, we hebben dat allen zo nodig. Overtuig oud en jong daar ook van. Opdat we gericht zouden zijn op u de Heere, aandacht mogen hebben voor de boodschap van uw woord en ons zouden onderwerpen aan wet en evangelie. Wil door uw geest het maar werken bij aanvang en bij voortgang. Dat neerbuigen voor uw heilig aangezicht, om als een arm en verloren zondaar, met alle schuld en nood, onder u terecht te mogen komen, opdat we, Heren, niets meer in te hebben brengen van onszelf, en dat we toch niet meer als een rechteloze, onwaardige voor u zouden buigen. En alles wat we meer zouden zijn, dan zitten we er toch naast, Heren. O, wil dan nog krachtig werken en wonderen doen, want in die diepte van ware verootmoediging, zielsverbrijzeling voor uw heilig aangezicht, behaagt het u toch uw naam groot te maken in het schenken van vergeving. Wil die verzoening als het grote heilswerk schenken uit enkel genade. En dat er al zo een volk mag zijn dat in die verwondering gebracht wordt om uw naam daarin te erkennen. Om ook door uw genade die wonderbare blijdschap in het hart te mogen ervaren. Om de vrede in Christus Jezus te mogen kennen. Die wonderbare vrede die alle verstand te boven gaat. Heren, zijn er in ons midden die daar nog niet van kunnen spreken. Die nog voor eigen rekening staan in dit leven. O, breng ze tot inkeer. En wil nog trekken met de koorden van uw liefde en goedertierenheid. Breng onverschilligen tot inkeer. Doe ze de ernst van het leven en sterven verstaan. Gedenk allen die in bekommernis uitzien, naar uw bemoeienis, naar uw nabijheid. O Heere, beschaam de stille hopen niet van degenen die al het heil van u verwachten en die uitzien naar dat eenzijdige godswerk van uw entwege. U laat zich toch door de zulken verbidden, waar het gaat om de eer van uw grote naam. Heere, gedenk dan allen die u mogen vrezen. Leid ze verder in de kennis van uw waarheid. Wil uw gunstgenoten bemoedigen en troosten. En ze schenken verwondering steeds dieper over de grote heilgeheimen van uw genade. Uw trouw, uw onuitputtelijke barmhartigheid. Die gij bewijst aan Jood en Heiden, waar ieder zondaar het van moet hebben, en zalig als we het gaan beseffen en mogen leren, Heren, dan zal het toch niet ongezegend blijven. Ontferm u over heel de gemeente, u kent ieder persoonlijk, van groot tot klein. Woon en werk nog in ieders hart, en wil het wonder aan zondaren voltrekken. Wees met hen die nood en moeite kennen, wees een God van nabij, allen die verdriet hebben te verwerken, waar er veel zorg en nood is, gedenk de ouderen in eenzaamheid, wees met weduwen en weduwnaren, maak uw weldadigheden heerlijk voor een ieder die op u hoopt. Wij dragen de zieken en beproefden aan u op. Wilt u ieder nabij zijn, de moeilijke wegen heiligen aan de harten. Gedenk dan bijzonder zuster Ruisenbaan, dat zij mag ervaren, de Heere denkt aan mij, en dat het vooruit mag gaan, opdat ze aangesterkt ook haar taak in het gezin weer mag hervatten. We bidden u ook voor Hester Verbaas, u weet ook wat zij van noden heeft in de lange moeilijke weg die zij heeft te gaan. Zie in uw gunst op haar neer. Wees zo met een ieder die behoeftig is. Gedenk ze die lege plaatsen hebben te verwerken. We bidden u voor de jeugd. Wil in de jonge harten woning maken door uw woord en geest. En zegen hen, ook als het onderwijs weer mag beginnen. wil het tot zegen stellen voor hun vorming in kerk en maatschappij en zo het christelijk onderwijs nog gebruiken, ook als een middel in uw hand tot de komst van uw koninkrijk. Zegen ook de allerkleinsten, wil als de trouwe verbondsgod ook in de kinderharten werken en wonderen doen. Ontferm u zo over heel de gemeente. Gedenk ook de broederskerkenraad, leid ze door uw heilige geest in het verantwoordelijk werk dat ze mogen verrichten. Gedenk onze broeder van Staveren, dat hij ook als geestelijk verzorger in Salem tot rijke zegen mag zijn. En ontferm u over alle langdurig zieken, zij die zoveel moeite hebben met de lichamelijke gebreken, zij die het zelf niet meer beseffen. Voor u is toch niets te wonderlijk, o Heere. Gedenk ook onze vriend en broeder dominee Visser. Zegen hem als herder en leraar der gemeente. Wil hem en zijn vrouw en al hun dierbaren ook in uw gunst nabij zijn. En geef al uw dienaren kracht uit de hoge om op deze dag uw woord recht te snijden, opdat het evangelie van Christus verkondigd mag worden met rijke zegen. Want de antikrachten in de wereld zijn sterk. O Heere Jezus, betoon uw macht. Laat uw vredesheerschappij tot zegen zijn van vele zondaren. En wil te midden van alle oordelen, ellende en strijd, uw macht en genade nog verheerlijken. Heere, wil ons gebed verhoren, maar ook onze dank aannemen. Want u zegent ons met veel. Vervul ons met diepe dank, jegens u de Heere, opdat het niet eenmaal tegen ons zal getuigen. En wil ons dan aanzien in die gezegende hoge priester, die altijd biddend en dankend is voor zijn volk. O dat ook wij in zijn voorbeden begrepen mochten zijn. Dat is toch het allergrootste, Heere, want dan is er hoop voor hopelozen. Dan schenkt u hulp aan hulpelozen. Dan verheerlijkt gij toch uw barmhartigheid aan onwaardigen uit Joden en uit heidenen. En dan kan er allerlei verschil zijn. En Heere, dan is er ook veel verdeeldheid, ook in de gemeente, in de kerken. Erbarm u, en dat het ene nodige ieders hart bezet zou mogen houden. Het gaat om uw lof, de eer van uw naam. En daarin ligt toch de ware eenheid van allen die u in waarheid mogen vrezen. Schenk het ook ons, Heere, opdat wij door uw woord en geest de levende hoop mogen kennen, ja, daarin overvloedig zullen zijn, tot heil van onze zielen, tot lof en prijs van uw grote naam, in de vergeving van al onze zonden, om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, zingen wij voor de prediking uit Psalm 42, de versen 3, 4 en 5. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt ge in mij ontrust? En wat er volgt uit Psalm 42, de versen 3, 4 en 5. zingen wij gemeente na de prediking uit Psalm 43, daarvan het vijfde vers. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? Wat zijt ge onrustig in uw lot? Psalm 43, daarvan het vijfde vers. En Psalm 43, gemeente, is net als Psalm 42, de psalm van de hoop. De levende hoop van Gods kerk. En over die levende hoop schrijft de apostel Paulus in vers 13 van Romeinen 15. De God nu der hoop, vervullen u lieden met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat gij overvloedig moogt zijn in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. Wij vinden hier het gebed van de apostel Paulus om vervulling met de hoop. En we overdenken dat aan de hand van een drietal gedachten. Wij letten op de bron van de hoop, de weldaden door die hoop en de vrucht van die hoop. Paulus' gebed om vervulling met de hoop. De bron, de weldaden, de vrucht. Er is gemeente veel ellende in de wereld. En als je alles op je laat inwerken, wat er gebeurt aan aanslagen, oorlogen, geweld. Als we enigszins beseffen hoeveel mensen moeten lijden in allerlei opzichten, ja, dan zou je de hoop vergaan. Dan vragen we ons af, is er nog hoop voor zoveel duizenden, miljoenen in ellende? Is er nog hoop op een betere toekomst voor zoveel mensen die in nood zijn? En als we letten op de kerkgemeente in het kerkelijke leven, ach, daar is veel verdeeldheid en verwijdering. Daar zijn zoveel verschillende opvattingen die ook verwijdering onderling geven. Is er nog hoop voor de kerk in ons vaderland? De eenheid is ver te zoeken. En wat brokkelt het kerkelijke leven steeds meer af? En als we denken aan ons eigen kerkelijke leven, de vergaderingen van de generale synode, waar belangrijke beslissingen moeten worden genomen, ook in onze kerken verdeeldheid. Moet er wel of niet het homohuwelijk een plaats krijgen? Moet de vrouw in het ambt worden toegelaten? Ja, is er dan nog hoop? Ook voor ons kerkelijk leven, hoop dat we blijven in het spoor van Gods woord en de belijdenis van de reformatie. Hoop, hebt u het? Hebben jullie het, jongelui? Hoop voor jezelf. Hoop op de Heer. Hoop op de zaligheid. Ach, hoe staat het er persoonlijk met ons voor? Als je toch ziet op jezelf wie je bent als zondaar. Als je toch nagaat hoe schuldig we staan aan de overtredingen van Gods heilige wet. En Gods kinderen krijgen daar steeds meer last van. En die komen erachter hoe onverbeterlijk ze zijn van zichzelf. Zal het nou nooit anders worden? Kom ik niet verder in het leven van de heiligmaking? Is er dan geen enkele hoop meer? Hoop op die zalige toekomst. Hoop op dat heilige, godzalige leven. Ja, gemeente, bij ons vandaan is er geen hoop. Van de mens uit nooit meer enige verwachting op redding en behoud. Dan moet alle hoop ons vergaan, ons ontvallen, gemeente, zo diep is immers de zondeval en zo verdorven is ons zondaars bestaan. Als we daarop zien en als de Heer je daaraan ontdekt, niet waar, dan wordt het een hopeloze zaak. En mogen we dat ook al kennen, is het al voor u en jou en mij een hopeloze zaak geworden dat je in de nood en schuld van je verlorenheid terechtkwam en het moest uitroepen: het is buiten hoop, ziend op mezelf, dan kan het niet, dan is het onmogelijk dat er nog ooit enige hoop en verwachting zou zijn op vergeving, op zaligheid. Het is uitgesloten aan de kant van de mens. Maar gemeente, nu mag dit de boodschap zijn van morgen. De God van de hoop, zo noemt de apostel Paulus hier God als de God van de hoop. En is dat niet heel bemoedigend? Want God en de hoop, die horen dus bij elkaar. God kan de God van de hoop worden genoemd. Dus denk je aan God, dan is er hoop. En zal er voor ons ooit enige hoop zijn, dan moeten we bij de Heere God zijn. Hij wordt ons aangewezen als de bron van de enige ware hoop. Maar zo is God ook de bron van de zekere en de levende hoop. Beseffen we het goed? Er kan nooit sprake zijn van ware hoop buiten God om. Zonder God en zijn genadewerk. Want het gaat om de Bijbelse hoop, gemeente. Wij gebruiken dat woord hopen in een andere zin. En dan zeggen we: ik hoop dat het zo is, maar ik weet het niet zeker. Maar dat is niet de Bijbelse hoop. In de Bijbelse hoop is er de zekere verwachting. En dat kan ook niet anders, want die hoop komt van God. Hij is de God van de hoop. Hij wil de ware, echte, vaste geloofshoop werken in de harten van ons zondaren. Hij wordt ons aangewezen, voorgehouden als de bron van de ware hoop. De hoop die getuigt van de vastheid in de Bijbelse hoop. Het kan niet anders, gemeend. Als de Heere het werkt, dan is er sprake van zekerheid. En wat hebben we die genade nodig? Zijn we aangesloten op God? Als de bron van de hoop is de Heere zo in ons leven gaan werken dat er echte hoop kwam op God, verwachting van zijn heil. Dat is een wonder van de eenzijdige genade van God. En gemeente, dat hebben we alle nodig, want van nature dan zijn we zonder God en zonder hoop in deze wereld. Dan staan we buiten het heil. En dan kan een kerkmens wel proberen zich gerust te stellen met een soort hoop, met een eigen hoop. En zo houden velen zich op de been met een valse hoop, zonder grond. En dat zal een ijdele hoop blijken te zijn, waar je eeuwig bedrogen mee uitkomt. De God nu der hoop. We hebben de Heere nodig. En gemeente, dat kan. Dat is het evangelie van de genade. is er geen hoop verwachting van de mens uit. En niet van de omstandigheden in de wereld en in de kerk. God is de God van de hoop. En staat dat niet boven alles? Gaat Hij niet boven al het hopeloze van ons uit? O, wend u dan tot Hem, de God van de hoop. Ja, hoe kom ik daar dan aan? Hoe krijgt een mens deel aan die ware, levende hoop, die heilsverwachting, dat ik die zekerheid van de enige troost in leven en sterven mag kennen? Want u voelt allemaal wel aan, gemeente, daar gaat het om bij deze Bijbelse hoop. En hoe verkrijg ik dat? Wel, gemeente, de Heere werkt middelijk. En zo schrijft apostel Paulus ook in vers 4... over de schriften. Al wat tevoren is geschreven, is tot onze lering geschreven, opdat wij hoop zouden hebben. Dus de schriften, het woord van God, wil de Heer als het middel gebruiken om de ware hoop in onze zondaarsharten te werken. En dat brengt ons bij de vraag: hoe staan we tegenover de schriften? Welke plaats neemt Gods woord in ons dagelijks leven? Staat de Bijbel centraal, ook bij jullie jongelui? De Heere wil dat woord gebruiken om aan hopelozen in zichzelf verwachting te schenken. Want als de schriften mogen opengaan, dan spreekt daaruit, zegt Paulus in vers 4, leidzaamheid en vertroosting. Dan gaat het over geduld leren oefenen, bemoedigd worden door de schriften. Want Gods woord openbaart dat het een weg van strijd is, dat het hier een ellendig leven is, dat het ook voor Gods volk en kinderen een weg is door het jammerdal heen. En waar is dan hun hoop, hun houvast? Wel, de schriften die spreken van leidzaamheid, om geduld te oefenen. In de schriften wordt de ware troost geopenbaard, namelijk dat God nabij zal zijn, dat de Heer zijn volk zal leiden op al hun wegen, dat God in Jezus Christus zich ontfermt over Jood en Heiden. En als dan de schriften opengaan en je mag door het werk van Gods geest ondervinden, de Heere is een sprekend God. Mogen we dat kennen? De Heere spreekt. De Bijbel spreekt aan. Dat is geesteswerk. En als het woord met kracht in onze ziel mag gaan, als de Heere dat komt toe te passen, dan is er troost, dan komt er hoop. Het kan nog, daar is de mogelijkheid, de ruimte van zalig worden, ook voor zulke zondaar als ik ben. En dan mag het woord gaan spreken door de toepassende bediening van Gods geest. En dat geeft, dat werkt hoop, gemeente. En dan gaat de valse hoop eraan, waar Gods geest ontdekkend gaat werken, dat er van de mens uit geen verwachting is, dan wordt het een hopeloze zaak voor mijzelf. En waar de Heere het werkt buiten hoop, dat is altijd in de verbrokenheid. Het is altijd met een verbrijzeld hart, een verbrijzelde geest. En dan is er smart en droefheid over de zonde. Dan wordt de hopeloosheid erkend als schuld. En dat is de ware noodgemeente van de hopelozen. Dan wordt alles aan s mensen kant afgesneden. En daar behaagde de Heer om zijn beloften te openen. Om door zijn geest te spreken. Door die heilsbeloften. En dat werkt hoop in het hart. En zo werkt de God van de hoop de ware heilsverwachting bij hemzelf vandaan. En mogen we zo in beginsel die levende hoop deelachtig zijn geworden, gemeente, en kennen we de Heere dan als de God van de hoop. Het gaat door de diepte heen. Ik wou vluchten, want waar moet je heen met je zonde, je verloren bestaan? Zal er voor mij verzoening zijn? Vluchten. Maar je kunt geen kant meer op. Alle hoop ontvalt je dan totaal. En dan blijft er maar één ding over. Heere, wil als die bron van de hoop u ontfermen. Wees die genadige God in Jezus Christus ook voor mij. Opdat er bij u vandaan hoop mag komen, gegronde hoop in de kruisverdiensten van de Heere Jezus. En dan kun je het ook aanwijzen uit de schriften. Daar heeft God tot mij gesproken. En toen mocht ik toch hoop krijgen op hem, op zijn goedheid. Daar heeft God gesproken van de verzoening der schuld. O, daar mocht het voor mij opengaan, dat heil van die kruisverdiensten, van die gezegende zaligmaker. Toen mocht de hoop gaan leven, o, ziend op hem, dan kan het ook voor zulke zondaar als ik ben. De levende hoop, is die zo geboren in onze zielen? Gans hulpeloos en hopeloos. Tot hem gevloden, zulken zal de Heere tot een redder zijn. Dan betoont hij zich als de God van de hoop. De zulken zullen niet verloren gaan. En weet u hier nog niet van? Dan mag je hem smeken. Hij is de God van de hoop. Dat is getuigenis van deze morgen. En zalig die het gaat aangrijpen. Tot die bron mag uitgaan. Er is hoop voor een hopeloos zondaar in zichzelf. Die ook tot wanhoop kan komen. Zo diep kan het gaan, gemeente. Ja, ook waar de Heere die levende hoop gaat werken. Dat men leert wanhopen aan zichzelf. Want die ware hoop, die enige grond voor het behoud, dat ligt buiten ons. En daarin ligt het fundament voor de ware hoop. En dan mogen die beloften gaan spreken zoals waar de Heere toe zegt. Ik ondersteun u. Ik leid u, ik ondersteun u met mijn rechterhand en al zulke beloften meer. Dan word je geleid in zijn wegen. Dan leer je de hoop op de Heere, op die belovende God te stellen. Dan mag het wonder opengaan. Hij is de God van de hoop. En dat in de Zoon van zijn welbehagen voor Jezus Christus bleef er niets over dan dat bittere kruislijden. Hij van God verlaten, opdat er hoop, echte, levende verwachting voor zondaren, voor al zijn volk zou zijn. En heerlijk als die bron, in die verdiensten van die gezegende borg, mag opengaan. De God der hoop in Jezus Christus. En dan is het telkens weer nodig voor Gods kinderen dat die hoop verlevendigd wordt. Want ach, het kan zo inzinken en ze worden weer op zichzelf teruggeworpen. En je hebt weer allerlei omstandigheden waardoor de hoop helemaal weg zou vallen. Dan is God als de bron van de hoop ook getrouw om die genade te onderhouden, om de hoop weer levendig te maken. En zo blijven ze aangewezen op deze bron. Hoop op God, dat mag de ziel dan tot zichzelf spreken als bemoediging, ziende op de Heere. En dan kan de hoop zo levend worden, ziende op Hem, dat de Heere goed is, dat het verwachten van Hem nooit ijdel zal zijn, dat je met een Job mag zeggen dat al zou Hij mij doden, nochtans zou ik op Hem hopen. Verstaan we dat? Hoe kan Job dat getuigen? Omdat hij zo vol is van die hoop. Al zou hij mij doden. Nochtans, kijk tegen alles in, zou ik op hem hopen. Want gemeente, de ware hoop, die levert zich uit aan God. Die houdt bij zichzelf niets over. En dat is een kenmerk van die ware hoop, die overgave onvoorwaardelijk aan de Heer, zijn werk. Wat God doet, dat is wel gedaan. Zo leeft dan die ware hoop van Gods kinderen in het geloof. Want de hoop is een dochter van het geloof. En de apostel Paulus spreekt daar dan ook over, vers 13, in het geloven. En hoe wordt dat geloven onderhouden en versterkt? Wel door de weldaden. De weldaden van het geloven en van het hopen. En dan noemt Paulus er hier twee: blijdschap en vrede. Dat zijn de weldaden die God werkt. Daar mag het ware geloof en de levende hoop van getuigen. Er is blijdschap, er is vrede. Dus jongelui, als het om het geloof gaat en de hoop van Gods kinderen, dan is dat niet een sombere zaak. Dan betekent dat niet, er is alleen maar narigheid en strijd. Nee, het gaat om de blijdschap, de vrede. Die weldaden schenkt de Heere aan al de zijnen. Waar de hoop wordt geboren, daar werkt de Heere ook blijdschap en vrede. In het geloven, en dan noemt de apostel Paulus niet een aantal regels waar je aan moet voldoen. Leven we daar nog bij? Verplichtingen? Jullie ook, jongelui, ik moet naar de kerk. Ik mag dit niet doen. Ik moet dat op zijn tijd doen. Regels, verplichtingen. Ach, dat is godsdienstigheid. Maar het ware geloof, de echte hoop, dan is er blijdschap en vrede. Wie mag het zeggen? Die zijn er toch wel in ons midden? Die ervan weten, die ervan getuigen kunnen. Ik ben echt blij geworden in God. Mijn ziel heeft een blijdschap leren kennen. Een bijzondere vreugde die alleen maar bij de Heere is te vinden. Het is de blijdschap in God zelf. Dat is een wonderbare vreugde. Die kent de wereld niet. Ook als je in de godsdienstige verplichtingen blijft steken, dan leer je dat niet kennen, gemeente. Blijdschap, een weldaad die de Heere werkt vanuit de volheid van de Heere Jezus. Want het is de blijdschap, het is de vreugde van de verwondering over die eenzijdige zondaarsliefde die in Jezus Christus zo heerlijk is geopenbaard. Kennen we die blijdschap? Of doen we het met de wereldse blijdschap? Zoek je het, jongelui, in de vreugde van de wereld van deze tijd? Die blijdschap is niet echt. Die blijdschap gaat ook weer voorbij. Bij de Grieken kenden ze de god Dionysus, de god van de wijn, de god van de blijdschap, en die is toch gelijk ook de god van de dood. Kijk, dat is nou voor die wereldse blijdschap. Het is een blijdschap die niet naar het leven leidt, maar de wereldse vreugde loopt uit op de dood. Laat ons eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Dus jongelui, laat je niet verleiden door die zogenaamde blijdschap en mooie dingen die de wereld heeft te bieden. Dat is niet echt de ware blijdschap. Mogen Gods kinderen leren kennen in het geloven, in het hopen op de Heere. Ik, Heere, die al mijn blijdschap in U vind. We hebben het gezongen. Was het echt? Hoop op uw heil. Blijdschap, een weldaad van die levende hoop. Wat een vreugde de Heere tot je deel te mogen kennen. Blijdschap in Christus, die gezegende borg. Je mag gaan vinden wie Hij is. Dat je leert kennen wat er in Hem aanwezig is. Overvloeiende genade voor de grootste der zondaren. Dat is ten diepste de kern van de blijdschap. En daarom zegt apostel Paulus ook: alle blijdschap. Dan wil je geen andere vreugde meer kennen. De enige. Alle vreugde in God. En dan wordt de hoop daardoor verdiept. Hoe meer vreugde van die weldadigheid van God, des te levendiger de hoop op de Heere weer mag worden. Blijdschap. Of is er iemand die zegt: ja, maar als het over God gaat, dan ben ik bang. En hoe kan ik nou blijdschap hebben, want ik ben nog niet bekeerd en het ligt voor mij nog niet vast. Of ik die enige troost mag kennen in leven en in sterven. En ja, ik word ouder en de dood komt dichterbij en daar zie ik zo tegenop. Heb je meer vrees en angst dan blijdschap, dan valt te vrezen dat je hoop, zo die er dan nog is, ook een ijdele hoop zal blijken te zijn. Want gemeente, kenmerkend voor Gods genadewerk, het leven van de zondaar, dat is de blijdschap. Echt blij in de Heere, een blijdschap van de liefde. God heb ik lief. Hij hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Ja, want degenen die leren hopen, die kennen veel klachten. Die brengen zuchten voort. O Heere, ontferm u. Ik heb mijn tranen tot mijn spijze in het klagen dag en nacht. Er is zoveel ellende, gevolg van de zonde. De schuld kan als een last zo drukken. Wat heeft de Satan niet veel te doen in verzoekingen en verleidingen? Wat hebben Gods kinderen daar niet mee te maken? En daarom blijdschap bij henzelf nooit. Maar de Heere weet wat ze nodig hebben, gemeente. En volhard dan in de hoop op de Heere, opdat die weldaad van de vreugde in uw hart mag dalen. Dat er toch blijdschap mag zijn, want de Heere is goed voor een slecht mens. Vreugde, omdat God in zijn barmhartigheid in Christus mij wil aanzien. O, wat kan een mens mij dan nog doen? Al gaat het door bestrijding, door de diepten heen, al wordt het een strijd in het geloof. Maar de blijdschap die de Heere werkt, kan niemand meer afnemen. Geen leed zal het uit mijn geheugen wissen. En dat is het wonder, niet waar, van die levende hoop. Blijdschap in God, in de grootste smarten, blijven onze harten in de Heere verblijd. Wat een weldaad. Blijdschap in het geloven, in het hopen, want dan is er ook vrede, shalom. De vrede die Christus zo duur heeft verworven met zijn offer en zijn kostbaar bloed. Mag u die weldaad kennen, de vrede, gave van hem, en dat u mag getuigen, hij is onze vrede. Kijk, dat ligt buiten onszelf. Dat wordt in het gelovig hopen gesmaakt. Hij, die wonderbare vrede als mijn ziel, mag rusten in hem. Dan is het goed tussen God en mijn ziel. Dat is de ware vrede, gemeente. Die vrede, die missen we van nature. Door de zondeval in het paradijs is er geen vrede in het hart van de gevallen mens. En nooit kun je de ware vrede vinden buiten God en Christus om. De ware vrede werkt de Heere uit de verdiensten van Christus. Hij heeft plaatsbekledend het oordeel aanvaard. Jezus kwam terecht in de grootste onrust. Hij stierf die gewelddadige dood aan het vloekhout. Een dure prijs om zo de vrede te verdienen. Daarom wordt hij zo dierbaar, want er is vrede door zijn dood, want zijn sterven is de genoegdoening aan het heilig recht van God. Jezus verzoenend sterven is tot verheerlijking van al de deugden van God. En zo ga je de vrede vinden in zijn plaatsbekledend werk. Hij wilde buigen voor het vonnis dat ik heb verdiend. Hij heeft aanvaard die straf. Hij ging de kruisweg tot het einde toe. O, zegt iemand, hoe krijg ik dan die vrede? Is dat nog een vraag? Staat het nog open? Missen we nog die weldaad van de vrede? Wel, hoe je daar deel aan krijgt, dat is in dezelfde weg als die de Heer Jezus ging. Nee, niet om dat over te doen of na te doen, maar wel in de navolging. De kruisweg. En dat is het kruis van de zelfverloochening, van de zelfverfoeiing in stof en as voor het heilig aangezicht des Heren, dat je gaat buigen onder dat oordeel. Ik heb verdiend die vloekdood te moeten sterven. Ik sta schuldig aan de overtreding van Gods gebod en recht. Ik heb verdiend dat eeuwig oordeel. Dat wordt een stervend leven aan alles van jezelf. Sterven aan alles buiten Christus. De kruis weggaan. Niet ik, maar U, o Heere, het leven buiten jezelf, die weggaan in de hoop, de vaste hoop. Het ligt in Hem en Hij schenkt het en Hij is ook voor mij die zaligmaker. Vrede, dat wordt het heerlijke wonder voor een strafwaardig zondaar in zichzelf. En daar aan de voet van het kruis van Christus wordt de vrede gevonden. De blijdschap en vrede gesmaakt om wie Christus is. Verblijd in Hem, vrede door Hem. En dan mag de hoop in dat alles levendig zijn. Als het ware geloof. Buiten zichzelf. Op Jezus Christus mag zien. Op Hem mag rusten. Op Hem mag vertrouwen. Dan kan het goed zijn. Er was eens een vogeltje. Die op een tak zat. En hij zat heerlijk te zingen. En ineens breekt die tak af. En dat vogeltje dat blijft zingen. En is dat nou niet een beeld van geloof en de hoop ook in de gebrokenheid van het bestaan, ook bij de nood en strijd, ook bij het verdriet, als je het gemis ook kent, uitziet naar de Heer en zijn weldadigheid, toch blijven hopen, net zoals Paulus en Silas psalmen zongen in de gevangenis, in de nacht. Want zij kenden de levende hoop op God. Ze mochten in die vrede en in die blijdschap delen. Wat maakt het dan uit of je in de gevangenis zit? Wat maakt het dan uit of je binnenkort zult sterven of niet? Het ligt in de Heere. Hij leidt mijn leven. In de hoop op Hem word ik nooit beschaamd. En dat is het grote doel, want de apostel Paulus zegt, de God nu der hoop vervullen u met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig moogt zijn in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. Dat is de vrucht, gemeente, daar bidt de apostel om, dat u overvloedig mag zijn in de hoop. Is het niet beschamend? Bij wie van ons mag het zo zijn? Overvloedig. Het druipt er van af. Je bent er altijd mee vervuld. De hoop op God. Dat staat vast. Want de Heere zal uitkomst geven. En dan mag ik nu dagelijks zijn goedertierenheid ervaren. En dat houdt die hoop staande. En dat geeft mij vervulling. Dat ik vol mag zijn van die hoop op God. Want bij Hem is ontferming. En die hoop op God, die mag ook uitlopen op de lofprijzing en de aanbidding van God. Dat Hij zo groot, zo machtig, zo vol barmhartigheid is. Daar komt nooit een einde aan. En dat is het heilgeheim. Overvloedig met die hoop. Vast in het geloof. vervuld met blijdschap en vrede, gemeente. Is het er vaak niet ver bij vandaan? Moeten ook Gods kinderen zichzelf niet beschuldigen? Ach, wat blijf ik onder de maat? Gelukkig, de apostel Paulus bidt erom. Het was in de gemeente van Rome ook niet de praktijk. Want daar was aan de hand het verschil tussen sterken en zwakken. En de sterke zei, je mag alles eten. En de zwakke zei, nee, je mag zomaar niet alles eten. En de een wilde bepaalde dagen waarnemen en een ander vond dat heel niet nodig. En zo waren er allerlei kwesties, verschillen in de gemeente, maar meningsverschillen over de praktijk van het christelijk leven, zo betoogt apostel Paulus hier, die mogen niet leiden tot verdeeldheid. Wat een les. Het gaat niet om de sterke of de zwakke. Het gaat niet om mijn mening in de kerk. Het gaat er niet om dat ik weet hoe het moet. Hoe het in de praktijk van het gemeentelijke leven moet toegaan. Maar ook hoe het in de praktijk van de godzaligheid moet toegaan. Ja, als je zo denkt bekeerd te zijn. Dan staan we al klaar met het oordeel. Verdeeldheid. Ja, in de wereld, in de kerk. Op onze synode. Dat zijn geen kleine zaken, gemeente, dat zijn heel principiële zaken. Wat verdrietig dat er zo verschillend over wordt gedacht. Zullen we bidden dat de God der hoop mag vervullen met die blijdschap en vrede in Christus Jezus. Dat gaat boven alle meningsverschillen uit. Dat is de bedoeling, het doel van het gebed van de apostel. Zo overvloedig in de hoop dat al die andere verschillen ondergeschikt worden aan het geloven in God, aan het hopen op de Heer, aan het prijzen van God. We moeten er bovenuit getild worden, gemeente. Nee, dat betekent niet dat principiële zaken er niet meer toe doen. Juist niet. Die levende hoop, gevoed door het woord, die brengt ons juist tot die vastheid van de schriften, van het werk van God. Dat het principiële standpunt innemen zoals de Heere het voorschrijft in zijn woord. Maar niet met de opgestoken vinger en niet met een vorm van veroordeling en afwijzing. In de liefde, de levende hoop, en daar gaat de getuigenis van uit. Mensen, als er nou verdeeldheid komt over zulke zaken, dan staat dat de blijdschap en de vrede in de weg. En mag er een volk zijn voor wie die weldaden zo teer zijn. Zo kostbaar zijn. Dat je dan zo in het geloof en in de hoop op God mag staan. Dat je in de liefde terecht wijst, hè, ouders tegenover de kinderen. Je als grootouders wat mee mag geven aan de kleinkinderen. O, dat is een vader, dat is een oma. Die leeft bij de hoop op God. En dat is het voornaamste. En dat gaat boven alles uit. En dan moeten wij buigen met onze eigen meningen en gedachten. Dan hebben we armmakende genade nodig. Want Paulus zegt ook, het is door de kracht van de Heilige Geest. De Geest, als die met zijn kracht komt, ja, dan is er de zwakheid bij ons. En zo maakt Gods Geest plaats voor die levende hoop, voor geloof, hoop en liefde bij God vandaan. Niet uit de mens, maar wel dat u overvloedig mag zijn in die hoop op God. Want dan wil je maar één ding. Heere, hoe kan ik u behagen? Leid mij door uw woord en geest. Dat heeft Israël nodig, dat heeft de kerk nodig, onze synode. Dat hebben we persoonlijk nodig als gemeente en in onze gezinnen. Overvloedig in de hoop op Hem. Vervuld met die God, verwachtend zijn heil, hoopvol gestemd zijn. Het gaat altijd goed met Gods kerk vanwege deze levende hoop. Mag iemand het in beginsel kennen, dan is er het gebed. En dan mag u het zelf ook bidden. Vervul me meer. O, leid me tot die overvloed, Heere. Een hoop die uitziet boven dood en graf heen. Op de levende koning der kerk. Een levende hoop. Die moet al ons leed verzachten. En als het ware geloof in die hoop mag staan. Dan ziet het geloof naar boven. Naar de Heere. En dat is de kracht en dat is het heilgeheim. Dan valt al het andere weg. Dan gaat het om de Heere. En door de kracht van de Heilige Geest komt die ruimte er. De Geest gaat bekommerden nabij trekken. Zij die verslagen zijn van hart. Hij plaatst ze in de ruimte in Jezus Christus. Aan gebondenen schenkt Hij vrijheid. O, die Heilige Geest die deelt de schatten uit de volheid van Christus. En dat wordt zo'n wonder. Het wonder wordt steeds rijker voor die arme, leeggemaakte zondaar in zichzelf. Gemeente, wat een bijzondere wens. Wat een hartelijk apostolisch gebed. Mag het vrucht dragen. De God nu der hoop, die vervullen u. Dat er blijdschap en vrede in het geloven mag zijn. Geen verdeeldheid. Niet ik weet het beter dan die ander. Heere, leid ons onder het beslag van uw woord en geest. En wil die weldaden werken. Opdat we in die levende hoop op u eensgezind mogen zijn. Want Paulus betuigt ook in dit gedeelte. Joden en heidenen, gelovigen uit beide groepen, daar ligt de eenheid in. In Rome waren er christenen uit de Joden en uit de heidenen. Allerlei verschillen bracht dat met zich mee, maar de eenheid ligt daarin. Wees vrolijk, gij heidenen, met zijn volk. Vers 10, dus dat de gelovigen uit de heidenen vrolijk zijn met de gelovigen uit de Joden. In die vreugde, in die levende hoop, in die blijde verwachting, daar ligt de eenheid van allen die God in waarheid leren kennen. Of nou Jood of heiden, dat valt weg. Het gaat om Hem. En zalig als we in die levende hoop gesteld zijn. Als door de kracht van Gods Geest die hoop wordt gevoed, levendig mag worden om overvloedig te zijn met de Heer, met zijn toekomst, met zijn heil, die blijde verwachting. Als u in die hoop mag leven, volhard daarin. Want bij die ware hoop, die overvloed, is er ook het verlangen. Die leren het heimwee kennen naar de Heere. En die in die levende hoop het heimwee kennen, die komen thuis. Amen. Laat ons bidden en danken. Heere, een bijzonder gebed van de apostel Paulus. Hij was vervuld met dat verlangen dat de gemeente in overvloedige hoop die blijdschap en vrede in het geloven zou mogen kennen. Wil het werken door de kracht van uw Heilige Geest ook in ons aller hart en leven. Want in die hoop op u gaat het niet om mij, niet om mijn standpunt. In die levende hoop op u is er troost, verwachting bij al het klagen, het zuchten, het strijden. Dan mag uw welbehagen in Christus worden verwacht. U wilt de redder zijn. U zult die zaligmaker en verlosser zijn. Want in die hoop op u wordt uw volk nooit beschaamd. Heb dank voor deze evangelieboodschap. Zegen het aan ons aller hart. En laat ons met gebed vervuld zijn. Dat die hoop zo levendig mag zijn. Dat alles daaraan ondergeschikt wordt gemaakt. En geef dan dat dat in de gemeente en in de kerken, ook op de synode, praktijk mag zijn. In gebondenheid aan uw woord en de belijdenis. In de weg van geloof en bekering. Die ware levende hoop. Opdat het ook tot een getuigenis mag zijn. Voor hen die buiten zijn. Heere, vervul gij ons dan alzo tot lof en prijs van uw naam. Breng ons ook vanmiddag weer samen om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 130, het vierde vers. Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.